Goedenavond. Het is goed dat we elkaar vanavond hier ontmoeten. Dat u met ons verbonden bent via de livestream of op een andere manier. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 119. En daarvan vers 29. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb u gebeend met mijn geheel gemoed. Dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Wees naar uw woord genadig uitbehoed. Behoed uw knecht en red hem uit gevaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 29 en vers 56. We zijn vanavond aangekomen bij Genesis 15. We lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. En vanavond zal alleen het eerste deel, de versen 1 tot en met 6, centraal staan. En op de laatste Bijbellezing in april, het tweede deel van dit hoofdstuk. Maar het is één geheel, dit hoofdstuk, en vandaar dat we het ook in zijn geheel vanavond lezen. Genesis 15. Na deze dingen geschieden het woord van de Heere tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener, Eliezer. Voort zeide Abram: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord van de Heere was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heere, die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: neem mij een driejarige vaars, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door, en hij leidde elks deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram, en ziet, een schrik, een grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen, en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook rechten, en ik zal het volk ook rechten het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. De Keniet, de Kenisiet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Ferizziet, de Revaïte, de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgasiet en de Jebusiet. Tot zover. Laat als inleiding op het gebed Psalm 105 vers 5 zingen. Psalm 105 vers 5.
Yeah.
ook bidden. Heere, zo zijn wij in deze avond een zingend bewijs van de betrouwbaarheid van uw woord. Wat u toegezegd hebt eeuwen geleden aan een eenzame man ergens in het land Kanaan. Het is door u en door uw trouw en door de kracht van uw woord dat in deze lage landen ook daarvan gezongen mag worden aan het begin van de 21ste eeuw. Het verbond met Abraham, zijn vriend. Niet alleen in het midden van onze gemeente, heren, andere gemeenten verspreid over ons land, maar ook in deze wereld. Dat wat u toen voorzegde en adresseerde aan het hart van één mensenkind, heeft u willen waarmaken in de loop van de eeuwen in het leven van zoveel mensenkinderen. We mogen u daarvoor allereerst ontmoedig en hartelijk dank. En geef dat we daarom keer op keer, net als dat u dat bij Abraham deed, opzien tot u. In het besef dat u boven alles staat, ook boven deze tijd, boven het rond van deze wereld, maar ook boven ons kleine leven. Dat u het niet alleen over u ziet, heren, maar te midden van alles wat er in deze wereld gebeurt en ook wat er in ons eigen leven kan plaatsvinden, uw welbehagen volvoert en uw raad verheerlijkt. En daarin gaat u, Heer, in alle rust en steelt uw eigen gang, onwederstandelijk en soeverein. Het is daarom ook alleen dankzij u dat we elkaar vanavond rondom uw woord mogen ontmoeten, hier op deze plaats, thuis of op een andere plek, nu of op een later moment. Het is ook dankzij u, Heer, dat we gemeente mogen zijn. En dat we samen met anderen mogen bijeenkomen op zondag rondom woord en sacrament. Het is dankzij u dat tot op de dag van vandaag de kerk bestaat. En het is alleen te danken aan u dat de kerk zal blijven bestaan. U bent het zelf die gezegd heeft dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Hoewel uw gemeente dus naar uw woord in de poort van de hel ligt. Heer, we moeten het u belijden dat we daar ons zo weinig van bewust zijn. Schenk ons geopende ogen en opmerkzaam hart om de boze te wederstaan, om te waken in de gebeden, om ons leven te funderen in uw woord. En wilt u daarvoor ook deze avond gebruiken. Zegent u het gedeelte, Heere, dat in deze avond centraal staat. Geef dat het door genade, door het toepassende werk van uw geest een plaats mag krijgen in ons hart en leven. Wilt u daarom vanuit uw woord ook persoonlijke lijnen trekken naar ons hart? En als we dat aan u vragen, Heer, is dat ook met een beroep op uw alwetendheid. U weet ook wat er leeft in ons hart. Het kan zijn dat er helemaal niets leeft. Het kan zijn dat wij wel veel leven maken, maar dat dat niet het leven is gewerkt door uw geest. Het kan ook zijn, Heer, dat het wel door genade van dood levend is geworden, maar dat wij het nog geen naam durven te geven. Hoe het ook zij, geef dat we mogen ondervinden, Heere, dat u weet wie wij zijn. En dat u daarom ook met kracht, op een heerlijke wijze, zoals u dat alleen kan, uw woord ook plant in ons hart en leven. Schenk ons zo uw zegen over ons samen zijn rondom uw woord. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Het is goed dat we als inleiding op de Bijbellezing Psalm 111 zingen en daarvan vers 4 en 5, 111. Vers 4 en 5. Na het amen van de Bijbellezing zingen we Psalm 27, vers 7. Wel, wij zijn met Abraham aangekomen op een cruciaal moment in zijn leven. Achter hem ligt een veelbewogen tijd, zo zagen we de laatste Bijbellezing avond. Een tijd van oorlog, van dreiging, van angst en van agressie. Een tijd ook van triomf en overwinning. Abraham was in staat om met een klein gedeelte aan mannen een groot internationaal leger in die tijd, een coalitie van verschillende koningen, te overrompelen in de nacht en door list en onder Gods zegen en leiding ook te verslaan. Zo te verslaan dat geen van de weggevoerde burgers van de steden Sodom en Gomorra en de omliggende plaatsen om het leven was gekomen. Ook Lot niet, zijn neef, een vrouw en kinderen. Koning van Sodom en Gomorra, als ook de koning van Melchizedek, maakte een opwachting bij Abraham, zo zagen we de laatste keer. En er was nogal verschil tussen die twee koningen in hoe ze zich opstelden. Ondanks de ongelooflijk harde klap die de koning van Sodom had moeten incasseren vanwege de overrompeling van Kedorlaomer, had het niet zijn trots en hoogmoed geknakt. Brutaal en arrogant, zo zagen we, kwam hij Abraham tegemoet en eiste alsof er geen vuiltje aan de lucht was, zijn haven en zijn mensen weer op. En daartegenover stond die andere koning, Melchizedek, de koning van Salem, die een hele andere houding aannam. En die Abraham ook het aanbod deed om een deel van de krijgsbuit voor zichzelf te houden, maar Abraham weigerde dat. Zelfs geen schoenveter, een veter van een sandaal, om het te zeggen in de woorden van zijn tijd, schoenen waren nog niet. Zelfs geen veter van een sandaal wilde Abraham hebben. Alles was voor de eigenaars, de mensen van Sodom en Gomorra. En hij trok zichzelf terug nadat hij wel de mensen die met hem meegestreden hadden, zijn namen worden genoemd in het laatste vers van hoofdstuk 14, Aner, Eskol en Mamre, uitbetaald hadden gekregen, een beloning hadden ontvangen voor hun aandeel in deze veldslag. En ik stel me dan zo voor, na die veelbewogen periode, met alles wat het ook met Abraham heeft gedaan, het is een mens, net als u en ik, spanning, ook denk ik ergens iets van onzekerheid, hoe gaat het aflopen, dat Abraham als hij terugkomt in zijn tent ook tot rust komt. En dan is er ook een moment dat het je allemaal overweldigt. Wat overweldigt Abraham? Wel dat wat er gebeurd is in de achterliggende periode, maar ook dat Lot weer teruggaat naar Sodom en Gomorra, je eigen neef, met wie hij zoveel heeft meegemaakt, samen met zijn neef, zijn oom, zegger, had hij toch Ur der Chaldeeën verlaten, maar Lot verkiest er weer voor om terug te gaan naar zijn oude leven. Dat moet Abraham ook wat hebben gedaan. En dan wordt het stil rondom de tent van Abraham, en dan overvalt stilte binnen de tent van Abraham en Sara Abraham ook. Hoe ik dat zo kan zeggen, wel, dat maakt ook, wordt meteen duidelijk wanneer in die stilte de Heer opeens verschijnt in het leven van Abraham. Ik zit nu in vers 1. En Abraham inhaakt op de woorden die God spreekt tegen hem. Ik lees het vers maar even, vers 1 van hoofdstuk 15. Na deze dingen geschiedde het woord van de Heer tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Het woord van de Heere geschiedde tot Abraham. Dat is een inleiding in het Oude Testament, waarmee het profetisch woord van de Heere altijd wordt ingeleid. Hier in Genesis komen we het op een van de spaarzame plaatsen van het Bijbelboek Genesis tegen. Maar later in de boeken van de profeten is het een bekende uitdrukking. Het woord van de Heere geschiedde tot Jesaja. En dan kan het soms rechtstreeks zijn dat God spreekt zonder dat wordt uitgelegd in wat voor omstandigheid, in wat voor situatie de Heer het woord tot Jesaja of tot een van de andere profeten richt. Of het gebeurt in een gezicht. Zo ook hier. Wat is een gezicht en wat is het verschil tussen een gezicht en een droom? Wel, zonder dat daar een harde, ondoordringbare muur tussen staat, zou je het globaal zo kunnen uitleggen dat als de Heer verschijnt in een droom, hij in die droom ook allerlei dingen laat zien. Beeld vergezelt dan het woord. Denk aan Daniël. Denk aan Ezechiël. Denk in het Nieuwe Testament aan verschillende andere mensen die ook een droom ontvangen, Jozef. En in die droom ontspreekt de Heere, maar maakt de Heere tegelijkertijd ook duidelijk wat er staat te gebeuren in de toekomst. Maar als God verschijnt in een gezicht bij de profeten, maar ook hier bij de Abraham, dan gaat het niet in de eerste plaats om wat Abraham ziet, maar om wat God zegt, om het woord. En in dit geval zelfs het profetische woord. God spreekt hier tegen Abraham in een gezicht. Het vervolg maakt duidelijk dat dat gezicht in de nacht plaatsvindt of in de avond. En dat deze periode die hier beschreven wordt in Genesis 15 enkele dagen betreft. Volgende bijbellezing zullen we zien dat Abraham in de namiddag dieren uit elkaar heeft gelegd en wacht op het moment dat God komt. Deze inleiding van hoofdstuk 15 legt dus alle nadruk op het karakter van God spreken. God spreekt. En wat wordt daarmee bedoeld, het karakter van God spreken? Wel, dat de Heere niet alleen een boodschap heeft, één op één voor Abraham persoonlijk, voor zijn leven. Maar dat God een boodschap heeft voor Abraham en degene die na Abraham zullen komen. Het woord dat God tot Abraham richt overstijgt dus het persoonlijke leven van Abraham zelf en grijpt vooruit in de toekomst. Opvallend is ook dat de Heere tegen Abraham zegt in vers 1, vrees niet, wees niet bang. Waarom is dat opvallend? Wel, dat zou je hier niet verwachten. Dat de Heere dat tegen Abraham moet zeggen, wees niet bang. Als we deze Abraham in het vorige hoofdstuk onverschrokken die grote troepenmacht tegemoet hebben zien treden, dat hij geen moment heeft geaarzeld om de mannen te mobiliseren, de wapens te pakken en dat leger van Kedorlaomer achterna te gaan. Dat hij niet eerst ook zijn knopen heeft geteld en aan zichzelf of aan zijn bondgenoot heeft gevraagd met hoeveel soldaten is Kedorlaomer eigenlijk en hoeveel kamelen, de cavalerie van die tijd, hoeveel kamelen zijn er eigenlijk in het leger van Kedorlaomer. Nee, hij greep zijn zwaard, hij ging erachteraan, overviel dat leger, overwon en roofde de buit. En deze grote man is bang en huivert voor God. Dat is geen standaardformule in de eerste plaats van de kant van de Heere. Wanneer de Heere zegt, vrees niet. Dat hoort dan bij het spreken. Nee, het is een reactie. Vrees niet. Op de reactie van een mensenkind die voor God komt te staan. En ik zou dat vanavond gewoon ook in alle eenvoud en onbevangenheid aan u, maar ook aan mezelf vragen. Heeft u ook wel eens gehuiverd voor God? Voor zijn majesteit. Voor zijn heiligheid. En dat besef naar je toe kwam. Wie ben ik? Kan voor God niet bestaan. In wie ik ben, in mezelf, als mens, schuldig, maar ook in het licht van wie God zelf is. In zijn heiligheid. Als de engelen voor Gods troon hun gezicht bedekken met hun vleugelen vanwege de majesteit van God en deze engelen hebben niet gezondigd. Als deze engelen in aanbidding dat ook doen vanwege de heiligheid en grootheid van God. Houdt dat moment hier ook ons dan niet een spiegel voor? En moeten we dan niet tegen onszelf zeggen, en ik zit dan vanavond ook gewoon naast u, moeten we dan niet tegen onszelf zeggen dat we zo vaak een laag, een plat beeld van de Heere hebben? En is dit ook niet een notie die vandaag de dag misschien ook al meer onderstreept mag worden? Terecht wordt in onze tijd, terecht zeg ik nogmaals, wordt in onze tijd de nabijheid van de Heere heel sterk benadrukt. En we zullen dat ook vanavond in dit gedeelte zien, hoe belangrijk dat is. Maar laten we niet doorschieten naar die kant. Door alleen maar de nabijheid en geborgenheid van de Heere te benadrukken. En geen oog of nauwelijks oog meer te hebben voor de majesteit. De heiligheid grootheid van God, van deze God, die zelfs tegen Abraham moet zeggen, vader alle gelovigen, wees niet bang. Ik moet denken aan een moment tijdens een toelatingsexamen van het curatorium in Apeldoorn. Dat was een broeder uit de kerk die zich aan had gemeld om predikant te worden. En die vertelde zijn bekering en zijn roeping. En het curatorium luisterde. En toen vroeg opeens van een van de curatoren in dat gesprek aan deze desbetreffende broeder. Mijn beste broeder, we hebben je verhaal gehoord. We hebben gehoord hoe je vertelt, hoe de Heer in je leven is gaan werken. Maar heb je ook al een keer gehuiverd voor God? En u begrijpt dat in die vraag, heb je ook al een keer gehuiverd voor God, ook een signaal lag. Nu, laten we die vraag ook meenemen. Huiveren voor God, dat is anders dan angstig zijn voor God en wegrennen. Maar huiveren voor God is bijvoorbeeld wat Jesaja deed. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Huiveren voor God is wat Johannes op Patmos deed. Hij viel dood als dood aan de voeten van Christus. En dan krijgen deze woorden, vrees niet, Abraham opeens ook een hele persoonlijke klank. Want de Heere zegt dan vervolgens tegen Abraham, vers 1, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Let u op dat deze twee woorden inhaken op de concrete situatie van Abraham op dat moment. Allereerst dat woord schild, dat grijpt natuurlijk terug op dat hoofdstuk hiervoor. Toen Abraham letterlijk een schild pakte en een zwaard droeg om het leger van Kedorlaomer te verslaan. En het is de Heere die juist in deze woorden die hij tot Abraham spreekt, ik ben u een schild, opnieuw bevestigt dat het dankzij Gods leiding, dankzij Gods zorg, dankzij de verhoring van het gebed van Abraham, dat de Heere hem die overwinning gaf. Ik ben u een schild, Abraham. Ik heb u beschermd vanuit Ur der Chaldeeën tot hiertoe. Maar ik was er ook bij in die strijd tegen Kedorlaomer. Dat is het eerste. God spreekt op dat moment concreet in het leven van Abraham en stemt het woord af op de concrete levensomstandigheden van Abraham. Ook merk het voor het woord van de Heere. Al staat de Heere boven de tijd, overziet hij ons leven. Ik hoop dat je dat mag herkennen. Als God spreekt in het hart, is dat geen boventijdelijk woord. Maar is dat een woord dat echt concreet is afgestemd op je eigen hart, met de vragen van je hart, met de omstandigheden waarin je leeft, met de situatie waarin je verkeert. Hoe groot is God in zijn verhevenheid en in zijn nabijheid? In zijn majesteit, vrees niet, en in zijn geborgenheid. Ik ben u een schild. Ik bescherm u. Tweede woord wat de Heer over zichzelf zegt. Ik ben ook uw loon. Uw loon zeer groot. En ook dat slaat terug op dit moment tenminste. Als Abraham dat woord voor het eerst hoort. Op het slot van hoofdstuk 14. Toen werd er daadwerkelijk loon gegeven. Vers 24 van hoofdstuk 14. Het zij buiten mij, zei Abraham. Hij weigerde dan die te delen in de oorlogsbuit. Alleen wat deze jongelingen verteerd hebben en het deel van deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. En dan wordt er eigenlijk een woord gebruikt wat je ook zou kunnen vertalen met loon of met soldij, met buit. Wel, dat woord past de Heer hier op zichzelf toe. En tegenover dat wat die mannen kregen, die mee waren gegaan met Abraham in die strijd en als beloning ontvingen uit de handen van de koningen van Sodom en Gomorra, dat weigerde Abraham, zegt de Heere dit van zichzelf. De Heere zegt niet tegen Abraham, Abraham, ik beloon je. Ik beloon je met veel zegeningen. Ik beloon je met veel goederen. Ik beloon je met veel eer. Ik beloon je met veel rijkdom. Nee, de Heere zegt, ik ben uw loon. Ik ben uw loon. Niet ik ben uw gave. Ik ben uw gift. ik ben uw loon. Dat veronderstelt dat de Heere dus Abraham beloont. Abraham krijgt uitbetaald. Niet in goederen en zegeningen, maar ik zeg het met eerbied en met schroom, met God zelf. Ik de Heere, ben jouw loon. Het is een van de weinige plaatsen in de hele Bijbel waar de Heere zo concreet zichzelf weggeeft. Ik ben uw loon. Kijk, wanneer de Heere zegt ik ben uw schild, dan kunnen we dat nog plaatsen. Gods bescherming, Gods bewaring, voor- en achtertocht. De Heere die Abraham ommuurt, beveiligt. Maar dat de Heere van zichzelf zegt, ik ben je loon. Waarom spreekt God zo? Wel allereerst om bij Abraham die vraag die sluimert op de bodem van zijn hart ook op tafel te krijgen. Net aan het begin van de Bijbellezing zei ik het, het is allemaal stil geworden rondom Abraham. De rust is teruggekeerd in Kanaan, de vijanden zijn in ieder geval voorlopig verslagen. Die wagen zich niet meer om over de grenzen van Kanaan te komen. Het is ook stil geworden rondom de tenten van Abraham, die gesprekken met allerlei mensen die in de achterliggende tijd zijn gevoerd zijn afgerond. Maar het is ook stil in de tent van Abraham. En daar leeft wel die verwachting. Verwachting dat de Heere nog een keer zal geven. Land, maar vooral ook nageslacht. Een verwachting die Abraham niet heeft gedeeld met de koning van Salem, Melchizedek, nog met de koning van Sodom en Gomorra. Een verwachting waar Lot niet in geloofde, anders was hij bij Abraham gebleven, maar hij vertrok terug naar Sodom en Gomorra, daar was het leven beter. Het is een verwachting die Abraham alleen met zijn vrouw Sara heeft. Een verwachting die dus leeft binnen die tent. Maar naarmate de jaren verstrijken en Abraham oud geworden is en naar de mens gesproken ook geen kind meer kan verwekken, zullen we dat zometeen ook zien hoe de Bijbel dat verwoordt, Sara onvruchtbaar is gebleven, wordt die stilte langzaam maar zeker wel een lode last in het leven van Abraham. We zien dat ook, dat Abraham meteen op die woorden, vers 2, zit ik nu inhaak, door te zeggen, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Waarmee zult gij mij belonen? Daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis, is deze Eliezer man afkomstig uit Damascus. Let u even op de aanspraak. Dat is uniek hier in het Bijbelboek Genesis. Heere, Adonai staat er dan. En Heere, met 5 hoofdletters. De naam van het verbond. De naam van de verbondsgod. De naam die betekent, ik ben erbij. Wat is er uniek aan deze volgorde, aan deze aanspraak? Wel de volgorde. Voorop staat Heere met 1 hoofdletter. En als deze volgorde in het Oude Testament wordt gebruikt, dan benadrukt dat vooral de soevereiniteit van God. Vrijmacht van God. De Heere die niet met handen en voeten gebonden is aan onze omstandigheden, aan onze beperkingen, waardoor Gods handen ook begrensd zijn. Op enig moment moeten we ons neerleggen bij een situatie die niet meer veranderd kan worden, in dit geval dan de onvruchtbaarheid van Sara en de hoge leeftijd die Abraham heeft bereikt. Nee, als Abraham God aanspreekt, en het is trouwens ook de eerste keer dat er een dialoog ontstaat tussen de Heer en tussen Abraham. Tot die tijd was het altijd eenrichtingsverkeer. God sprak tot Abraham, de Heere gaf een bevel, de Heere gaf een belofte. Hier is het voor het eerst een tweegesprek. En als Abraham dan voor de eerste keer volgens de Bijbel God aanspreekt, benadrukt hij de vrijmacht, de soevereiniteit van God. Om daarmee te onderstrepen dat wat hij zo meteen teruglegt bij de Heere als een vraag, geen verwijt is, Waarom? Kon u niet eerder die belofte vervullen? Wat heeft u verhinderd om niet uw woord eerder na te komen? Maar om als hij die vraag teruglegt bij de Heere, Heere, u zegt dat u mijn loon bent, maar waarom heb ik u zelf nog niet gekregen? Beleidt Abraham in zijn aanspraak eerst de vrijmacht, de soevereiniteit om te beleiden tegenover de Heere. Als ik het zo meteen aan u vraag, dan is dat geen motie van wantrouwen, geen stil verwijt. Maar dan is dat het eerbiedigen van uw vrijmacht. U bent vrij in de manier waarop u uw belofte vervult. Maar omdat het uw belofte is, en dan komen we bij die tweede naam, bent u met handen en voeten gebonden aan uw eigen woord. Ik heb dat al wel vaker benadrukt en dat is een van de meest belangrijke momenten ook in de schrift. En vandaar dat ik het nog een keer benadruk. Hier zien we dus het verschil tussen willekeur aan de ene kant en soevereiniteit aan de andere kant. Iemand die willekeurig is, is onberekenbaar. Die leeft vanuit de emotie. Nou, daar hebben we vandaag de dag een naam en een gezicht bij. Denk aan Donald Trump. Willekeur. Geen mens weet precies wat zijn lijn is, ook op dit moment in de politiek. In de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten. Het ene moment roept hij dit en we merken meteen aan de pomp. Het andere moment roept hij dat en je ziet hem meteen op de beurs. Het geeft ook iets aan van de spanning en onzekerheid op dit moment in deze wereld. Nou, dat is willekeur. Je kan er ook niet van op aan. Maar soevereiniteit, Gods soevereiniteit, betekent dat de Heere gebonden is aan zijn woord, maar vrij is in de manier waarop hij zijn belofte vervult. Ook vrij in die zin dat God zelf het moment bepaalt, de omstandigheden, maar ook niet afhankelijk is van mensen aan wie hij die belofte heeft gegeven, in dit geval Abraham en Sara. Want dat klinkt door in deze aanspraak. Heere, vrijmachtig, soeverein, en Heere, met hij vijf hoofdletters, die God die altijd betrouwbaar is, waar je op aan kan, die het gezegd heeft, bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Is het eigenlijk ook niet de grondhouding van het gebedsleven? Wat onze houding tegenover de Heere stempelt, Gods vrijmacht en soevereiniteit, ootmoed, eerbied. En tegelijkertijd de naam Heere met vijf hoofdletters. Waardoor het gebed in een heilige vrijmoedigheid God durft vast te houden en te wijzen op zijn eigen woord. Doe het niet om ons, Heere, maar doe het om uw grote naamswil, Heere, naam. Daar ligt ook een lijn voor u en voor mij naar de binnenkamer. Als we worstelen met de vervulling van Gods belofte, laten we de Heere dan altijd eerbiedigen in zijn betrouwbaarheid. En hem ook eerbiedigen in zijn vrijmacht. Dat geeft ook een heilige rust en ontspannenheid in het gebedsleven. Gespannen als het gaat om het moment, totdat. Maar ook rust als het gaat om het moment dat de Heere het zal geven. Zo begint Abraham zijn gebed. En dan gaat Abraham verder, ik zit nog in vers 2, dan zegt hij tegen de Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is Eliezer, deze Damaskener. Voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Abraham doet de Heere dus al vragenderwijs een voorstel. Abraham kijkt om zich heen, hij heeft de balans opgemaakt van zijn leven en hij ziet ook Sara die oud is geworden en onvruchtbaar is gebleven. Abraham heeft een groot bedrijf weten op te bouwen, zo zagen we de vorige keer. We mogen ervan uitgaan dat dat bedrijf meer dan 1000 mannen telt. Vrouwen en kinderen misschien nog niet eens meegerekend. Personeel wat nodig was om het bedrijf in goede banen te leiden. En dat vraagt ook om organisatie binnen je bedrijf. Mensen die verantwoordelijk zijn voor anderen. En bovenop de top, om het nou maar zomaar te zeggen, van dat grote bedrijf van Abraham, staat dus deze Eliezer. Een man die gekocht is op de slavenmarkt, afkomstig uit Damascus. Die behoort bij het huis van Abraham. We zullen hem later in de geschiedenis nog een keer tegenkomen. Dat is eigenlijk meteen zo'n heel raar voorstel van Abraham, want in de tijd waarin Abraham leefde waren er ook wetten als het ging om erfrecht, het overdragen van je bezit aan anderen op het moment dat je zelf geen kinderen had, geen nageslacht had. Er waren ook wetten voor het moment dat je wel een gezin had, maar iemand in jouw personeelsbestand van zo grote betekenis was geworden dat je hem ook een deel van je erfenis wilde geven. Zo'n situatie lees je bijvoorbeeld in Spreuken 17 vers 2, waar de spreukendichter daar even naar verwijst. Tussen de kinderen zit ook iemand van het personeel, die deelt in de erfenis. Die wetten waren vastgelegd in deze tijd, we weten dat ook vanuit allerlei geschriften uit deze tijd, de wereld waarin Abraham heeft geleefd. Dus Abraham doet een, wij zouden vandaag de dag zeggen, een redelijk, een verstandig voorstel aan de Heere. Is het misschien niet een idee dat Eliezer zometeen erfgenaam wordt van mijn huis? Let u daar even op, vers 3. De zoon van mijn huis. Er staat geen vee, haven, goederen, maar er staat zoon van mijn huis. En met die uitdrukking zoon van mijn huis zinspeelt Abraham op Gods belofte. De Heere riep hem toch weg uit Ur der Chaldeeën. En gaf hem twee beloften mee. De belofte van het land en de belofte van nageslacht. En dat de Heere in de loop van de jaren die tussen dat moment het wegroepen uit Ur der Chaldeeën en het leven in het beloofde land Canaan Abraham rijk, maar dan ook werkelijk schatrijk heeft gemaakt, dat is toegift. Dat is een gaaf. Wat verbonden is met Abrahams persoonlijk leven. Maar die andere twee beloften, die hebben te maken toch met het nageslacht van Abraham en met de toekomst van dat nageslacht. Is het dan niet zo, Heere, zo hoor ik Abraham zeggen, dat als het gaat om die twee beloften, dat u die wil geven aan Eliezer. Hoe moet je dit nou peilen? Is dat nou iets van ongeloof? Is dat berekening? Of is het, en ik denk dat dat het is, of is het God de situatie voorhoudt? Heel concreet. En zo vanuit de situatie aan de Heere vertellen dat Abraham al zo lang wacht op de vervulling van Gods belofte. Maar dat hij heel concreet in zijn leven op dit moment niets, maar dan ook helemaal niets, van de vervulling van die belofte ziet. Zoals bijvoorbeeld die Syrofenicische vrouw. Situatie van haar leven, van haar dochtertje, voorhield aan de heiland. En daarmee de Heere aansprak op zijn bewogenheid en gewilligheid. Zoals in de psalmen zo vaak mensen de concrete situatie van hun leven voorhouden aan de Heere. En daarmee de Heeren ook als het ware ervan willen overtuigen. Dat hij in die vastgelopen situatie waarin wij geen kant meer op kunnen, als enige Heere, soeverein en genadig, als enige bij machte is om in te breken, in te grijpen en zijn woord en belofte op een heerlijke wijze te vervullen. Hoe ik dat weet, en deze lijn is denk ik ook de lijn die hier in dit gedeelte zich aftekent, wel, dat is in vers 4 wordt al duidelijk, daar staat aan het begin van vers 4, zie het woord van de Heere was tot hem. Je mag het iets scherper lezen, zo is het denk ik ook bedoeld, en zo staat het trouwens ook in het Hebreeuws. Zie het woord van de Heere kwam tot hem. Dat is opnieuw een uitdrukking die je eigenlijk alleen maar in de profeten tegenkomt. Woord van God geschiedde tot hem, vers 1. En hier aan het begin van vers 4, het woord van God kwam opnieuw tot hem. Tussen het eerste keer dat het woord kwam en hier in vers 4a, dat het woord van de Heere opnieuw komt, staat dat gebed. De worsteling van Abraham vanuit zijn concrete situatie met de belofte van de Heer. God bevestigt in het herhalen van het woord zijn betrouwbaarheid en neemt in die bevestiging, vers 4, tegelijkertijd de onmogelijkheid, de vastgelopen situatie van Abraham mee. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf, uit uw lichaam voortkomen zal, uw zoon dus, die zal uw erfgenaam zijn. Ondertussen zien we ook dat door die gebedsworsteling van Abraham de Heer steeds concreter gaat spreken. Eerst was het zaad nageslacht. Daar haakte Abraham op in. En nu wordt het een zoon. In het Hebreeuws zie je dat heel duidelijk. Dat een mannelijke geslacht die wordt gebruikt in de woorden die door de Heer worden uitgesproken. Het wordt duidelijk dat het een jongen is die uit het lichaam van Abraham zal voortkomen. Die zal uw erfgenaam zijn. God wordt steeds concreter. Hij kleurt zijn belofte steeds meer in. Tegen de onmogelijke achtergrond van Abrahams leven wordt de Heere steeds concreter. Mag ik dat eens zo zeggen vanavond? Dat is eigenlijk een soort wisselwerking, toch? Tussen het worstelen met de Heere op grond van zijn belofte in de binnenkamer en de overtuiging die dan groeit dat God zijn belofte op een heerlijke wijze zal vervullen. Een overtuiging die niet alleen gevoed wordt vanuit de belofte, maar ook vanuit het spreken van de Heer waarmee hij keer op keer die belofte wil bevestigen. Die jongen die uit uw lichaam zal komen, die zal uw erfgenaam zijn. Dat gesprek heeft binnenskamers plaatsgevonden, in de tent van Abraham. Dan kun je daaruit opmaken dat vers 5 begint met het moment dat de Heere hem uitleidt. En dan moet u maar gewoon dat beeld hebben van hem. Nou, in dit geval, als ik even wil blijven in de wereld van dit gebed en van deze belofte, van een vader die zijn kind bij de hand neemt. We hadden dat een keer in de periode van Sliedrecht, toen was er een bijzondere maanstand. Een bloedrode maan, die stond heel laag. Ja, toen had ik met de kinderen de afspraak gemaakt, die moesten wel op tijd naar bed, maar het zou middernacht zijn, dat wanneer die dan verscheen, het was onbewolkt, dat ik ze uit hun bed zou halen. Want dat was zo'n bijzonder moment, dat wilden ze zien. Nou, dan maak je ze wakker, haal je ze uit de slaapkamer, plaats je ze voor het raam in dit geval en kijk ze naar buiten. Dat is het beeld wat de Heer hier eigenlijk van zichzelf zegt. Hij neemt Abraham bij de hand, haalt hem uit zijn vastgelopen situatie, tent van Abraham en Sara, waar het stil is, waar de overdenking misschien wel is, zou God niet ons vergeten zijn, Abraham? Hij denkt wel aan Lot en Kedorlaomer en alles, maar die belofte, daar hoor je de Heer helemaal niet meer over. En dat de Heere dan Abraham bij de hand neemt, als een vader een kind mee naar buiten neemt en tegen Abraham zegt, nou kijk nou eerst eens omhoog. Kom eens uit je vastgelopen situatie. Dat kan de Heer alleen doen, toch? Je eruit, ik vind dat zo'n mooi woord, leiden. Er staat niet rukken of trekken met geweld. Nee, zoals de Heere is. Genadig, barmhartig, betrouwbaar en daarin ook bezorgd. Hij leidde hem uit naar buiten en zegt, vers 7, kijk nu op naar de hemel. Kijk naar boven. Ik weet niet hoe het met u vergaat als u zwaarmoedig bent. Nou, als ik het ben, dan kijk ik altijd naar beneden. Is het niet letterlijk, dan wel figuurlijk. En om bij dat laatste maar even te blijven, als het figuurlijk is en je kijkt naar beneden, wat zie je dan? Nou ja, dan zie je je eigen hart. En dan zie je onmogelijkheid. En als je naar binnen kijkt in je eigen hart, ik word daar nooit zo vrolijk van. En hoe langer je kijkt in je eigen hart, hoe minder geloof en vertrouwen je hebt. En bij mij gaat dat meestal heel snel, dan zit je aan de grond. Maar als dan de Heere overkomt, of als hij spreekt door zijn woord, dan leidt hij, dan legt hij zijn hand op je. Dan richt hij je op, heft hij je ogen op en laat hij je naar boven kijken. En op het moment dat je naar boven kijkt, kijk je weg van je omstandigheden, kijk je niet meer naar binnen in je hart, maar zie je God. En dat is ook de strekking van dit woord wat hier staat. Er staat, zie nu op naar de hemel, tel de sterren. Dit is de wereld van de Bijbel. En die wereld zijn wij in de moderne tijd waarin we leven een beetje kwijtgeraakt. Als wij de sterren gaan tellen, dan kijken we naar de kleine beer, de grote beer. En dan noemen we sommige sterren bij naam en dan kijken we of ze goed zien. Maar in de wereld van de Bijbel, als je dan naar boven kijkt, en dat is niet alleen de wereld van de Bijbel, dat is ook in andere delen van deze wereld op dit moment. En je ziet daar de sterren, en dan is dat het voorportaal van het hemelse paleis. God woont boven de sterren. Alles, ook die sterren, zijn gericht op de eer en verheerlijking van de grote schepper van hemel en aarde. En dan moet Abraham gaan tellen. Al die sterren gaan tellen die gericht zijn op de grote schepper van hemel en aarde. Het is dus niet alleen tellen en de almacht van God zo naar je toe laten komen, maar ook tellen en onder de indruk raken van de heerlijkheid van God. De aanbidding van God vanuit zijn schepping. Heel de wereld, ook de sterrenwereld, is gericht op de Heere. En als je dan naar boven kijkt, en je ziet al die sterren. En hier in Nederland hebben we last van vervuiling, ook in de avond. Maar er zijn verschillende onder ons die ook wel in het buitenland zijn geweest, waar je soms een schitterende sterrenhemel ziet. Je kijkt zo naar boven. Ik heb dat zelf altijd de neiging om maar gewoon op mijn rug te gaan liggen. Naar boven te kijken. Nou, dan voel je je zo klein worden, toch? Dan verschrompelt in één keer ons mensenleventje tot niets. En blijft God over. Ik zie hem daar staan, Abraham. En ik hoop vanavond dat je met mij naast hem gaat staan. Om stil te worden onder de majesteit en almacht van God. En dan zegt de Heere, zo zal uw zaad, uw nageslacht zijn. Het wisselt trouwens steeds in het hoofdstuk. Het gaat steeds of om een zoon of om nageslacht. Het wordt als het ware bij elkaar. In de lijn van de zoon ontvangt Abraham nageslacht. En met die uitdrukking zoon maakt de Heere meteen ook duidelijk wat de bedoeling is van die belofte. Namelijk dat in de lijn van de zonen uiteindelijk de zoon, de grote zoon, de Messias, geboren zal worden. Kent Abraham dat woord Messias al? Nee. Wat Abraham wel kent is die moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen. En gij zult het te versen en vermorselen. Deze belofte krijgt langzaam maar zeker steeds meer relief, steeds meer kleur. in de weg van beproeving, aanvechting, wankelen en je houvast vinden in God. En dan zit ik bij het laatste van vanavond, vers 6, en daarmee wil ik ook de brug gaan slaan naar de volgende Bijbellezing. Dan staat er: en Abraham geloofde in Gods belofte. Nee, dat staat er niet. Een hele merkwaardige zin in de Bijbel. Het is een van de meest fundamentele versen in de Bijbel, komt ook terug op verschillende plekken in het Oude Testament. Paulus werkt dit vers uit in Romeinen 4. Wat is er nou zo merkwaardig aan deze uitdrukking? Er staat niet dat Abraham gelooft in Gods woord, de tekenen die de Heere gaf, die sterren. Er staat heel eenvoudig, ik zal het gewoon letterlijk vertalen, en hij beaamde de Heere. Dat is wat er staat. Hij zegt amen op wie de Heere is. Niet amen op de belofte. Niet amen op de beloofde Messias. Maar hij beaamt dat God God is. De Heere is. Waarom is dit zo merkwaardig? Wel, hier wordt als het ware uitgelegd op een plaats waar voor het eerst ook in de Bijbel trouwens het woord geloof staat. Het is de eerste keer in de Bijbel dat hier het woord geloof staat. Hier wordt eigenlijk uitgelegd wat het hart is van het ware geloof. Want geloof richt zich door de belofte op de belover. Het ware geloof is het niet te doen om de beloofde zaak, maar om God zelf, die zich aan mij laat kennen in het gewaad van de belofte. Met andere woorden, het gaat Abraham niet in de eerste plaats om het nageslacht dat beloofd wordt, maar of de Heere de Heere is, of God God is, of hij doet wat hij zegt, of hij betrouwbaar is. Want als God geen God is, de Heere geen Heere, heb je aan 100.000 beloften helemaal niets. Dan heb je ook niets. Dan is er geen God, dan is er geen hoop, dan is er geen houvast. Dan is alles onder de grond, onder je voeten weggeslagen. Abraham beaamt de Heere. Hij beaamt dat de Heere Heere is. Maar Abraham, op grond waarvan? Kijk naar binnen, daar is het niks. Er staat geen wieg, er staat geen box. Sara is daar, onvruchtbaar. Kijk naar je lichaam, Abraham. Nou, Abraham weet dat. Om het maar in de taal van de Bijbel te zeggen, dat lichaam is gestorven. Niet meer in staat om een kind te verwekken. En te oud om nog een kind op te voeden. En kijk eens om je heen. Dat verzoek van Eliezer is afgewezen. Je neef Lot, die zit nu op dit moment alweer in Sodom. Daar, je weet hoe het daar leeft, in Sodom toch, Abraham? Nee, het enige wat Abraham in het beamen doet, is omhoog kijken. En dan ziet het geloof wat een gewone sterveling niet ziet. Dan staat het geloof en de gelovigen, mag ik dat eens heel eenvoudig zo zeggen, recht tegenover God. En dat is wat het tweede deel van dit vers ook bedoelt. En Abraham beaamde de Heere, en ik vertaal het nu maar letterlijk, en de Heere rekende het hem, doordat hij recht tegenover God staat. Gerechtigheid betekent recht tegenover God staan. Zonder schaamte, zonder schuldgevoel, maar met heilige vreugde, met kinderlijke vrees. En ook dat God recht tegenover Abraham staat. Met diepe vreugde, omdat hij in Abraham zijn beeld terugziet. De Heere rekent het beamen van Abraham, God is God, tot gerechtigheid. De Heere ziet als het ware dat het weer recht is geworden. Wat maakt deze situatie? Dat is het laatste voor vanavond. Tot een rechte situatie. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar, en dat is de laatste keer dat ik met u naar dit vers kijk, omdat er in dit vers, in het hart van dit vers letterlijk zelfs, die naam staat. De Heere. De naam die zegt dat God uit zichzelf reden heeft genomen om zich te wenden tot iemand als Abraham. De naam die beleidt dat God in zijn verkiezende liefde soeverein en vrijmachtig Abraham heeft weggeroepen uit Ur de Chaldeeën. Waarom Abraham? Omdat God dat wilde. De naam die duidelijk maakt dat God er een heilig vermaak en een diepe vreugde in vindt om een sterveling zoals Abraham, maar ook zoals u en ik, recht voor hem te plaatsen. Zodat er weer harmonie is tussen God en mij en u. En tussen u en mij en de Heere. Dat kan alleen maar omdat dit gesprek steeds plaatsvindt rondom die ene belofte. Heere, u zou toch een zoon geven? Ja, maar Abraham, ik ben je loon. Ik ben je loon. En dan kan het toch niet anders dan dat we die lijn vanavond aan het slot van deze Bijbellezing ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dat denk ik aan Romeinen 4. Lees dat gedeelte vanavond, is voor uzelf. Waarin Paulus dat op een hele indrukwekkende wijze uitlegt en benadrukt dat Abraham afzag van zijn lichaam dat al verstorven was. Dat Abraham God geloofde en de Heer het hem tot rechtvaardigheid rekende. Waarom geloofde hij God? Omdat, zo zegt Paulus, Abraham er diep van overtuigd was dat God bij machten was om de doden tot het leven terug te roepen. Dus ook uit zijn verstorven lichaam en uit een onvruchtbare Sara de belofte toch gestand te doen, te vervullen. Waarom? Omdat de Heere bij macht is om dat te kunnen doen. En daar ligt nu ook als het ware de verklaring van uw worsteling in de binnenkamer. Waarom houdt u de Heere zo vaak aan zijn woord, terwijl u voor uw gevoel helemaal niets hebt, maar alles tegen? Omdat er op de bodem van dat gebed die diepe overtuiging leeft dat God God is. En dat hij bij macht is en gewillig is om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus wil uw en mijn leven in een rechte verhouding tegenover hem te plaatsen. En als het geloof zo worstelt met de Heere, dan rekent de Heere dat tot gerechtigheid. Voelt Abraham dat? Dat staat er niet. Ervaart? Nee, dat staat er ook niet. Er staat, God rekent het hem tot gerechtigheid. God rechtvaardigt omwille van Jezus Christus, hun zondaar. En schenkt hem of haar uit genade alles wat Christus heeft verworven. En plaatst zo het leven tegenover hem in een rechte verhouding. Dat geeft rust. Midden in de aanvechtingen. Dat geeft houvast buiten jezelf in Gods belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. Dat geeft het geloof ook een bovenmenselijke kracht en een heilige vrijmoedigheid om God klem te zetten met zijn eigen woord. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Maar degene die dat zegt in de binnenkamer is een gezegend mens. Al voelt hij zich nog zo arm. Want die hangt aan de hals van deze God. En dan komt het altijd goed. Amen. Psalm 27, vers 7. Er is nog tijd voor een enkele vraag. Dus als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Ja, Wim?
Ja, u zei net dat Abraham eigenlijk gestorven was van zijn eigen lichaam.
Ja.
Dus eigenlijk van Abraham staan alle twee onvruchtbaar waren. Mm-hmm.
Ja, kinderen.
Zes zonen en wellicht ook nog dochters.
Zou zomaar kunnen, ja.
Dus hoe moeten we dat rijmen? Hoe wist Abraham dan dat hij onvruchtbaar was?
Nou, die uitdrukking om daarmee te beginnen komt uit Romeinen. En Paulus die haalt dat aan. Hij zegt in Romeinen 4, vers 19. Of ik moet eigenlijk vanaf vers 18 gaan lezen. Hij legt daar het gedeelte van vanavond eigenlijk uit. En dan zegt hij het volgende. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat hij zal worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was. Alzo zal uw zaad wezen. Niet verzwakt zijnde in het geloof. Heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dat alreede verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaar oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Ik lees deze woorden zo in Romeinen, het is een uitleg van wat hier in Genesis 15 plaatsvindt, dat het naar de mens gesproken onmogelijk was om nog kinderen te kunnen krijgen. En dat dat niet alleen afhankelijk is geweest van Sara, die onvruchtbaar was, dat wordt al vanaf het begin van Genesis 12 benadrukt, welke onvruchtbaar was, dat is het eerste wat je leest, als haar naam wordt genoemd. Maar dat in de loop van de jaren bij Abraham ook steeds meer de hoop vervlogen is. Dat hij zelf als man in staat zou zijn geweest om een kind te verwekken. Dat hij daarna, bijvoorbeeld bij Hagar en bij Ismaël en later in het tweede huwelijk met Keturah, alsnog kinderen heeft gekregen. Doet aan die ervaring van dit moment hier in Genesis 15 niets af. Ja, ja, ja. Precies, hij maakte gewoon de balans op. En de slotconclusie was, hier op dit moment in Genesis 15, ja, het is gewoon niet meer mogelijk. En dan lees je in dit hoofdstuk, Paulus legt dan uit dat woord geloof, maar dat komt later allemaal nog wel. Wat dat geloof dan niet is, hij keek niet op de omstandigheden, hij keek niet naar zijn vrouw, hij keek niet naar zichzelf, hij keek naar boven. En zag dat God bij machten was om uit de doden, dus ook uit zijn dode lichaam, figuurlijk gesproken, en uit het dode lichaam van zijn vrouw, leven te verwekken. Ja. Ja, is dat een antwoord op je vraag? Ja. Andere vraag. Nou, dan ben ik dit keer heel duidelijk geweest. Oh ja, Rine, sorry. Ja.
Ik heb een volle vraag over vers 6, want u zei...
Nee, niet over.
En zelfs in die eerdere gedeelte, eigenlijk spreekt de Heer Abraham niet aan op zijn zonde, als ik het goed gelezen heb.
Ja, ja, vind ik een hele mooie vraag. Hè. Dus de vraag is van, hoe zit dat nou precies met dit vers? Vers 6, er wordt niet gesproken over zonde, zonder kennis. Terwijl als je terugkijkt, er toch al momenten zijn, denk aan die geschiedenis in Egypte. Hè. Nou, dat was niet zo'n fraaie geschiedenis, laat ik het maar zo zeggen. En zometeen... Tussen dit moment en de vervulling van deze belofte liggen nog een paar zwarte bladzijden. Nee, wat hier eigenlijk, maar ik had daar geen tijd meer voor, ik denk dat bewaar ik wel voor de volgende keer. Wat hier eigenlijk aan de hand is, en nu volg ik citeer heel bewust ook even zijn naam, nu volg ik de uitleg van Calvijn. Die zegt bij dit vers 5 of vers 6, we moeten dit vers niet toespitsen op dit moment, maar eigenlijk is het de Heere die hier uitlegt dat vanaf Genesis 12... tot hiertoe en ook daarna Abraham in een rechte verhouding tegenover God staat. Wat Calvijn nou doet is magistraal, door eigenlijk uit te leggen dat de rechtvaardiging door het geloof niet een moment is, wat vandaag de dag wel eens wordt benadrukt, God rechtvaardigt de goddeloze. En vanaf dat moment begint dan het leven uit de heiliging. Maar Calvijn legt uit in dit gedeelte dat eigenlijk de rechtvaardiging van het geloof een rechtvaardigend geloof is, het hele leven door. Dus vanaf het moment dat Abraham door de Heere wordt weggeroepen in Genesis 12, tot aan zijn overlijden toe, staat zijn leven in Gods oog in een rechte verhouding. Waarom is dat magistraal? Omdat je daarmee ook de kramp weghaalt, die vandaag de dag denk ik wel eens in die discussie ligt, hè, over toeleidende weg. Er zijn uitleggers in onze tijd die zeggen, hier pas wordt Abraham gerechtvaardigd. Nou, daar is Calvijn het totaal niet mee eens. Die zegt, het kan niet. In Genesis 12 is Abraham al gerechtvaardigd in Gods ogen. Hoe kan een mens omgang hebben met God als hij niet gerechtvaardigd is? Dat is onmogelijk. Dat gaat tegen de Bijbel en tegen de belijdenis in. En daarom legt Calvijn dat eigenlijk uit, dit moment, dit vers, als een soort onderlegger onder het hele leven van Abraham. Waarom is dat ook troostrijk? Omdat als je Abrahams leven nakijkt, wat heeft hij nou uiteindelijk van die belofte gezien? Eén kind. Die moest hij ook nog een keer gaan offeren. Maar hij ging wel. En Calvijn zou dan zeggen, hij wilde ook gaan, want hij geloofde God. Dat God bij machten was, Hebreeën 11 bijvoorbeeld, hè, om zijn zoon terug te roepen uit de dood. Ik denk dat we die notie, en ik heb dat vanavond vanwege de tijd ook niet naar voren gehaald, maar ook om te voorkomen dat je dan dingen gaat afzetten tegen deze tijd. Ik weet niet of dat een bijbelzin altijd bedoeld is. Maar ik denk dat we die notie wel weer vandaag de dag meer terug moeten gaan krijgen. Dat je de rechtvaardiging van het geloof ook betrekt op het hele leven. Vanaf het moment dat de Heer in je leven gaat werken tot en met de laatste snik, is het geloof rechtvaardigend. Er staat iemand altijd in een rechte verhouding tegenover de Heer in Gods oog. Dat laatste moet steeds benadrukt worden, in Gods oog. In je eigen oog kan het heel anders zijn. Soms ook terecht. Er zijn momenten ook in het leven van Abraham dat hij zijn ogen moet neerslaan en met schaamte voor de Heer komt. Juist een antwoord, dat is eigenlijk de notie van zondag 7, zondag 23 van de catechismus.
Is Abraham zich hier ook van bewust geweest, denk u? Ook op deze momenten?
Wat bedoel je met bewust?
Nou, omdat in de tekst staat dat God rekent hem toe, maar het staat niet, ik zou willen zeggen, Abraham krijgt niet een vervolgwoord daarover terug.
Nou, dat zou ik niet zeggen. We hebben het gedeelte vanavond niet behandeld, het tweede deel van Genesis 15, maar de Heere gaat dan tussen die dieren door. En nou goed, dan moet ik allemaal nog laten liggen wat de betekenis daarvan is. Nee, Abraham heeft het niet alleen het woord gezien, maar in het tweede deel van hoofdstuk 15 heeft Abraham ook in de tekenen gezien wat het betekent dat God alleen door die dieren gaat. Abraham staat er dan buiten en in. Dat is eigenlijk de boodschap van dat tweede gedeelte. Want God gaat voor hem door die dieren heen. Ja. Ja, is dat een antwoord op je vraag? Andere vragen nog?
Ja, ik heb wel een vraag, maar ik mag hem denk ik niet stellen.
Nou, dan moet je hem ook niet stellen, Wim.
Nee. En dan vraag ik jou, wat toepast dan vraag ik
vers 8. Hoe bedoel je dat?
Ja, om het buiten wat Adam zegt. Heer, hoe zal ik dit weten?
Ja, precies. Nou, eigenlijk zie je daar dezelfde aanhef als wat er staat in vers 2, hè? Zelfde aanspraak. Vers 2, Heere, Heere, wat zult gij mij geven daar ik zonder kinderen ben? En in vers 8, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Dus in vers 2 spitst Abraham die vraag toe op de belofte van nageslacht. En in vers 8 spitst Abraham die vraag toe op de belofte van het land. Het beloofde land. Dit is trouwens, en dat mag je wel weten, voor mij een van de bewijzen waarom je die twee beloften van de Messias en het land nooit kunt scheiden. Omdat het in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament, maar dat is voor een ander moment, onlosmakelijk met elkaar verweven is. Het hoort alle twee, zowel de belofte van de Messias als de belofte van het land, bij het verbond dat de Heere met Abraham aan het oprichten is. Daar eindigt dit hoofdstuk mee. Ja, en dat heeft natuurlijk ook consequenties voor vandaag de dag, hoe wij aankijken tegen de landbelofte. Laatste vraag. Ja.
Het heeft aan het proces toerekenen
Ja, ik wil even reageren op je vraag. En dat is niet om bij de hand te doen. Ik zal zelf nooit spreken over rechtvaardigmaking. Ja, dat is een term die in de loop van de tijd erin geslopen is. In onze gezinten echt verwarrend is. Het is rechtvaardiging. En het Nieuwe Testament gebruikt ook heel vaak tegenwoordige tijd. Hè, dus iets wat het hele leven doorgaat. En dat is niet alleen wat het Nieuwe Testament... Ik heb dat ook als predikant nodig in mijn pastoraat. Ik zal je een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen. Ik kwam een keer op bezoek bij iemand die ik heel hoog had staan. Geestelijk dan. En daar was ook alle reden toe. Het was een hoogstaand iemand. En hij lag op sterven. En ik ging eigenlijk naar dat huis toe met het idee, nou dan hoor ik toch een geweldige getuigenis. Het was zomer, het was warm, het raam stond open. Ik zette mijn fiets tegen de muur en ik hoorde in de slaapkamer hem roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Daar was iemand vanuit het rechtvaardigend geloof aan het worstelen met de Heer. Terwijl ik als predikant zou zeggen, ja maar, dat is toch allemaal al gepasseerd. He, dus, nou, dat is eigenlijk wat de Bijbel ook met dat woord wil meegeven. Inderdaad, het is hier persoonlijk in de eerste plaats op Abraham. Maar ik denk dat, of ik denk niet, in dit gedeelte zie je ook dat de Heere eigenlijk aan het uitleggen is wat nu volk betekent in Gods ogen. Ik wil even teruggaan dan naar die woorden, vers 3 bijvoorbeeld, hè. Zie, gij hebt mij geen zaad gegeven, zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En dan gaat de Heer daarop in, die zal uw erfgenaam niet zijn, maar wat uit uw lichaam voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En dan wordt Abraham naar buiten geleid en dan zegt de Heer, kijk om je heen, tel al die sterren. Zo groot wordt je nageslacht. En dan moeten we die opmerking, zo groot wordt je nageslacht, ook allereerst letterlijk lezen. Het Joodse volk, letterlijk. En dan citeer ik nu maar weer even opnieuw Calvijn. Calvijn zegt dan, het is niet toevallig dat na dit vers opeens die versmalling staat. Hè, van vers 6. Want in dat volk is er sprake van twee verschillende soorten kinderen. En kinderen die Gods belofte met het hart aanvaarden en gerechtvaardigd worden. En kinderen die wel kunnen zeggen, krachtens het verbond, ik behoor bij het volk. Maar de middenaar van het verbond nooit door het geloof hebben omhelst. Dus Calvijn spitste dan toen niet alleen op Abraham persoonlijk, maar vanuit Abraham zegt hij, dit is dus ook de vader, het voorbeeld van alle gelovigen, en trekt het dan ook door naar de nakomelingen. En ik denk dat je het ook zo moet lezen, hè? Paulus doet dat trouwens ook in Romeinen 4. Alle die in navolging van Abraham, in de voetstappen van Abraham enzovoort, die worden op diezelfde wijze gerechtvaardigd door het geloof. Dat is het antwoord op je vraag. Dus ik zal het en lezen, en persoonlijk. Maar tegelijkertijd is dit moment hier in de geschiedenis ook een moment wat, als het goed is, iedereen die de Heere kent, in zijn eigen leven heeft gekregen. Het rechtvaardigende geloof en de gerechtigheid die God dan toerekent en schenkt omwille van Christus' gerechtigheid. En nu gebruik ik woorden die ik ontleen uit het Nieuwe Testament. Van Abraham van verre door de belofte op de beloofde Messias keek. Juist een antwoord op je vraag? Nou, ja. Ja, precies. En ik heb in mijn uitleg heel sterk benadrukt dat het allereerst dan weer de harmonie hersteld wordt. Want dat is de bedoeling van rechtvaardiging. Hè? Het is niet alleen dat mijn schuld wordt verzoend. Maar nu denk ik toch aan zondag 23. Ja, dat ik alle gerechtigheid volbracht heeft die Christus voor mij volbracht heeft. Dus dat God ook in mij het beeld van hem weer terugziet. Maar dan wel toegerekend door Christus' gerechtigheid. Ja, rechtvaardiging heeft niet alleen die negatieve kant. De schuld wordt weggenomen, maar vooral die positieve kant. Dat ik in een rechte verhouding met God weer kom te staan. Ja, dat vind ik ook het mooiste en daar sluit ik dan mee af. Waarmee de Westminster, ik zie Barnfield hier voorzitter, daarom moet ik er even aan denken. Mee begint, hè, met de eerste vraag, wat is nou het doel, het hoogste doel van een mens? Zich verheugen in God. En dat is het doel van de rechtvaardiging. Dat een mens zich weer verheugt in God zijn schepper en verlosser. Goed, we zullen het afsluiten met gebed. Met dat doel, Heere, laat u ook uw woord verkondigen. Op de rond van deze wereld, in het midden van de gemeente, en ook in deze avond hier, als ook op de plaats waar binnen en buiten de gemeente meegeluisterd wordt. Dat u uw eer herstelt in het leven van mensen die uw eer hebben geroofd. En dat u dat doet omdat u dat wil, omdat dat u welbehagen is. En omdat u dat ook wil en kan doen, omdat daarin de Zoon u, o Vader, verheerlijkt. En u, o Vader, de Zoon verheerlijkt. En u, o Geest, de Vader en de Zoon verheerlijkt. En we bidden u, Heere, geef dat we dat ook door genade mogen leren kennen. Al is het met heel veel schroom en verlegenheid. Al wordt dat misschien aangevocht. En ligt het voor ons gevoel zo vaak onder een schaduw. Maar op de bodem van het hart, daar waar uw geest is gaan werken, is het om u, o God, te doen, om uw eer. En dat kan en dat wil u dan ook verheerlijken. En dat zal u ook doen. Wilt u dat ook uitwerken, daar waar u begonnen bent. Zodat de troost die er buiten onszelf in u, de drie enige God, ligt, ook genoten wordt. En het geloof zich verheugt in wie u bent. En door het geloof we ook mogen beamen dat u God bent. Zegen zo deze avond, dat u met ons zijn als we deze plaats verlaten. Breng ons ook behouden en veilig thuis of naar de plek waar we naartoe gaan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16, vers 3 en 6 en daarna is er nog gelegenheid voor koffie en thee. Psalm 16, vers 3 en 6.